Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen, wanneer ik het morgenlicht zie reizen. Ik betrouw op u in mijn ellende, wil mij het ware heilspoor wijzen. Mijn ziel heeft zich tot u gewend. Met achtste en we zingen ook het tiende vers uit Psalm 143. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting. En aansluitend willen we het 83ste vers van Psalm 119 zingen. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. 83 uit Psalm 119 na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een nijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de 10 geboden samengevat de volgende wijze: Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten.
Thank you.
We openen vanmorgen Gods heilig en onfeilbaar woord in de brief van Johannes, de eerste brief die hij heeft geschreven, het vierde hoofdstuk en daarvan de verzen 7 tot en met 21. De schriftlezing is 1 Johannes 4, vers 7 tot en met vers 21. En dan zegt de Heere het volgende tegen ons: geliefden, laat ons elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. Geliefde, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien we elkaar lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in die liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel. Namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief, en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen deze liefhebbende God aanroepen in ons gebed, biddend om zijn zegen en de werking van zijn geest, en ook om de rouwdragende in ons midden, bijzonder onze broeder en zuster Koos en Marian Heemskerk, aan de Heer op te dragen en de verdere familie. Nu afgelopen vrijdag de moeder van onze zuster op 85-jarige leeftijd is overleden. Laten we de Heere zoeken in ons gebed. Heere, wat hebt u ons op deze zondagochtend in een paar minuten alweer een geweldig rijke boodschap doen horen. Dat begon al met die eerste twee woorden die u tot ons wilde spreken: genade en vrede. Zo kwam u ons vanmorgen alweer tegemoet. Genade en vrede, zei u. En dat sprak u als de drie enige: Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan dat onvoorstelbaar rijke gedeelte waar we zojuist van hebben gelezen. van uw liefde. U hebt ons eerst lief gehad. En als we dat gedeelte beluisteren in het gehele geluid van de schrift, dan was dat toen wij nog vijanden waren. Dat u uw zoon in de wereld gezonden heeft toen wij nog met onze rug naar u stonden. Dat u het licht der wereld in de wereld zond toen wij nog in de duisternis gebonden zaten. Dat u naar ons omzag toen er niets in ons was wat voor u begeerlijk zou zijn. Heren, wat een wonder als dat hoofdstuk zo getuigt van liefde voor zondaren, van de vrede die u wil stichten door het bloed van uw zoon met mensen die van nature vanuit zichzelf vijanden zijn van u. En dat dat nou ook zijn uitwerking zal hebben in het leven van hen die u met uw liefde raakt. Heren, dan zeggen we u dank dat we deze morgen weer uit uw hand ontvangen, deze dag weer krijgen. Een dag in de week om ons te oefenen in de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. En dan naderen wij voor u de heilige, de almachtige, de hoog verheven God, die tegelijkertijd wil wonen bij de nederige van hart. Heere, schenk ons dan eerbied. Schenk ons ontzag. Schenk ons een diepe indruk van het feit dat we uw woord hier voor ons hebben liggen en dat u wil spreken door dat woord ook vanmorgen. Laat dan alles mogen wegvallen wat ons zou kunnen hinderen. Dat we onze aandacht zouden richten op degene die het woord verkondigt. Of dat andere gedachten in ons komen en ons afleiden. Maar dat de stem die spreekt niet meer die van de dominee is. Maar dat we mogen horen door uw geest geleid als uw stem. Dat maakt, Heere, en dat belijden we ook in dit gebed, dat de kansel zo'n heilige plek is, waar we op geen enkele wijze onze eigen gedachten en onze eigen ideeën vanaf mogen verkondigen. Maar dat we amen kunnen zeggen straks. Dit is wat de Heere door zijn woord zegt. Heere, leid dan met uw heilige geest op de kansel. En geef dan niet anders dan woorden die u wil dat gesproken zullen worden. En dat de dienaar van het woord zelf ook helemaal wegvalt en onder dat woord buigt, want het gaat hem zelf ook aan. Maar wilt u onder de kansel dan ook zo werken, dat alles wat hinderen kan weggenomen wordt en dat we ons laten gezeggen? En als uw woord ons toetst en als uw woord ons een andere weg wijst die we zouden moeten gaan, als uw woord ons corrigeert of zonden aanwijst, dat we niet in verzet komen, dat die oude mens dan niet de overhand zou krijgen, met wat voor gedachten ook, maar dat die eronder gebracht wordt en die nieuwe mens zich laat vormen op dat uw gestalte, uw beeld, uw gelijkenis, Heer Jezus, in ons zichtbaar wordt. Als dat is wat uw woord ook verkondigt, deze gezindheid, zij in u die in Christus Jezus is, Heer, dan weet u of u vanmorgen een hamer en een beitel moet gebruiken. Dan weet u of u uw handen moet gebruiken, die kneden. Dan weet u of u de warmte van de zon moet gebruiken om het ijzige te laten smelten. Ja, Heren, we leggen ons in uw handen. En laat dat gedurende de verkondiging ook steeds zo zijn, dat we ons op de werktafel van u leggen. Opdat u aan uw eer komt in ons leven. Opdat het vrede wordt. En vrede is en vrede blijft. tussen u en ons hart. En dat die vrede mag uitstralen ook naar elkaar. Dat dat vrede mag stichten. Vrede mag bevorderen. Vrede mag in stand houden onder elkaar. U weet waar dat moeilijk ligt. U weet waar daar zaken zijn gebeurd en dingen zijn gepasseerd die dat verhinderen. En heren, dan leggen we ook onze karakters maar op de werktafel van uw geest. Die hebben wij zomaar niet veranderd. Maar u kan het wel. Dat u van een opvliegend karakter een zachtmoedig karakter maakt. Of van een karakter dat maar na blijft dragen wat er gebeurd is, een vredelievend karakter. En dan belijden we, heren, dan hebt u heel wat werk aan ons. Hard als we zijn vanuit onszelf. Maar laat uw liefde ons zacht maken. Want u hebt ons eerst lief gehad. Toen er nog niets in ons was dat wederliefde tot u had. Maar wil uw liefde dan vanmorgen zo uitstorten in onze harten, dat we daardoor gevormd en geleid en gezegend worden. En zo bidden we, Heer, of deze dienst vormend mag zijn tot uw eer. Ja, dat u er de eer van ontvangt. In ons zingen van de lofliederen. Geef dat ons hart erin mag meekomen, Heere. Geef de organist alles wat nodig is om daar ons in mee te nemen. Zegen talenten die u daartoe hebt gegeven. We bidden voor het werk van de kosters. Om alles in deze dienst ook ordelijk te laten verlopen. Er is al heel wat werk verricht. Niet alleen maar vanmorgen, maar ook in de achterliggende week. Om ook vandaag weer de loop van het woord vrije doorgang te laten hebben. We danken u daarvoor. En we bidden uw zegen erover. We bidden voor hen die oppassen bij de kinderen. Wilt u ook daar uw zegen geven op een wijze dat ook de kinderen, als ze nog zo jong en zo klein zijn, iets mee mogen krijgen van uw woord. En dat ook dat mag leiden tot u, Heer Jezus, van jongs af aan. We bidden voor de ambtelijke dienst, ook in deze kerkdienst. Wilt u zegenen, Heer, op een wijze dat we mogen luisteren, geleid door de Geest, ten dienste van de gemeente. Ja, Heer, zo wacht alles op uw zegen. En ga dan genadig de rijen door als er kinderen in de kerk zitten. Heer, geef dat zij er ook iets van mogen begrijpen. Ook zij worden toch al op hun leeftijd zo. Met deze dingen komen ze in aanraking. Zomaar ruzie gemaakt, zomaar oneenigheid. Zomaar vervelende dingen. Hoe daar dan mee om te gaan en hoe dan de dingen weer goed te krijgen, vrede te maken. Wees met de jeugd die vanmorgen ook in de kerk is. We danken u dat ze er zijn en wilt u hen ook niet over het hoofd zien, maar juist ook hen leiden door uw woord en geest. Ja, allen heren die hier in de kerk zijn of thuis met ons verbonden zijn via de techniek. We bidden voor hen die er vanmorgen niet zijn. U weet waar ze zich bevinden, wat de oorzaak, wat de reden, wat de argumenten zijn om er niet te zijn. We bidden, heren, dat ze wettig zijn. En we bidden of u ook hen vast wil houden, genadig wil, naar hen wil omzien en ons als gemeente bijeenhouden om opgebouwd te worden in dat allerheiligst geloof. Samen bidden we, heren, voor de rouwdragenden. Afgelopen vrijdag kwam het bericht dat de moeder van onze zuster Heemskerk op 85-jarige leeftijd door u is weggenomen uit dit leven. Een verdrietige situatie, heren. Een leeftijd waarvan wij als mensen kunnen zeggen dat het een hoge leeftijd is geworden. U zegt in uw woord de leeftijd van de sterke. Maar heren, niettemin, het is een moeder, een schoonmoeder, een oma. Die er nu niet meer is, onder ons. En we bidden om uw troost en we bidden om uw nabijheid. We bidden om het uitzicht dat u in uw woord geeft aan een ieder die gelooft. Dat de dood niet het laatste woord heeft. maar dat het Pasen is geworden en dat u bent opgestaan uit de doden en het graf heeft zijn macht verloren. En u zal degene die in u ontsliepen eens opwekken in heerlijkheid. En we mogen de troost vinden, Heere, dat u een God bent die degene die in u ontslapen hun zielen niet vergeet, maar die mogen bij u zijn. Laat zo de troost van uw woord ook over hen dalen, ook in deze week van rouw, van condoleance, van begraven. Omring hen, Heren, met uw trouwe gunst en ondersteun en sterken. Ja, al de rouwdragende Heren, want zulke berichten brengen toch ook weer herinneringen boven. Ook als data misschien recent zijn geweest of aanstaande zijn waarop een geliefde van ons is ontvallen. Heren, wil dan steeds maar weer de troost ons schenken van uw woord en uw stem die zegt: zie, ik ben dood geweest, maar ik leef in eeuwigheid. Heren, zo hebben we veel te vragen, zo hebben we veel te danken. Maar niets van dat alles kan voor uw heilige troon opstijgen als u, Heer Jezus Christus, het niet in uw voorbeden opneemt en reinigt en heiligt en volmaakt. Daar bidden we om. Met eenvoudige woorden: om Jezus wil. Vergeef ons de zonde. Zie ons aan in hem. En wil ons om zijnent wil zegenen. Amen. We zingen samen uit de 122e psalm, het tweede en het derde vers. Na het amen van de prediking willen we de andere verzen zingen uit Psalm 133, het eerste en het tweede vers. Psalm 133, de versen 1 en 2. U krijgt dan ook gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de meritiekas. Het derde is bestemd voor het orgelfonds. Bij de uitgang vragen adoptiekinderen iets van uw bijdrage. We willen vanmorgen verder luisteren naar het onderwijs dat de Heer Jezus heeft gegeven in de bergrede. En aan de orde is dan het negende vers uit Matteüs 5. De volgende zaligspreking. Matteüs 5 vers 9. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Lieve gemeente, deze zaligspreking is maar al te zeer van toepassing vandaag de dag, of niet? Je hebt sneller een oorlogsverklaring uitgesproken dan de vrede gesticht. Je hebt sneller een paar bommen gegooid dan de relatie hersteld. En dat geldt in de wereld van vandaag, die we dagelijks ook naar ons toe krijgen in de media, maar dat geldt net zo goed in het klein natuurlijk. Ik weet niet of er kinderen in de kerk zijn die afgelopen week misschien thuis ruzie hebben gehad over een stuk speelgoed. Dat heb je zomaar. Er is sneller ruzie gemaakt dan dat je het weer goed hebt en dat het weer gezellig en fijn is. En ouders, dat komt toch wel eens in een doopgesprek aan de orde, als het gaat over die belijdenis dat wij en onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellende, aan de verdoemenis zelf onderworpen, dat je ook wel eens tegen elkaar zegt, en zeker als het om ouders gaat die al wat kinderen hebben die wat ouder zijn geworden, je hoeft ze niet te leren hoe ze ruzie moeten maken. Dat gaat vanzelf. Je moet ze leren hoe ze het weer goed moeten maken en hoe ze ruzie kunnen voorkomen. En waar het in het grote wereldgebeuren plaatsvindt en waar het in gezinnen plaatsvindt en in families gebeurt en in gemeenten, ja, dan moet je inderdaad helaas ook zeggen, het is sneller in de kerk oneenigheid dan eensgezindheid. En dat zeggen we tot onze schande en schuld. Zalig zijn de vreedzamen, zegt de Heer Jezus. Dat is niet een uitspraak in de zin van pacifisme. Zalig zijn zij die weigeren oorlog te voeren. Dat is niet wat de Heer Jezus hier bedoelt. En ik roep nog maar even in herinnering dat we met de zaligsprekingen niet bezig zijn met het opsommen van een aantal karaktertrekken waarmee je geboren kunt zijn. En dat je dan van geluk mag spreken als je dat soort karaktertrekken hebt. Bij zachtmoedigen ging het niet om mensen die een zacht en een lief karakter hebben. En dat je gelukkig bent als je met zo'n karakter geboren wordt. En bij barmhartigen ging het niet om mensen die teer zijn van gevoel en sneller geraakt zijn door het leed van een ander en daarom geneigd zijn om eerder te hulp te komen dan een ander. Het ging bij de zaligsprekingen en het gaat bij de zaligsprekingen om geestelijke dingen. Het is de portrettekening, het is de schets die de Heer Jezus tekent van iemand die wederom geboren is. Het is de portrettekening van iemand, de karakterlijnen van hoe het hart geworden is, hoe de ziel geworden is, als de Heilige Geest daarin gaat werken. Kortom, als we verlangen hebben om eens iets te horen over het leven na de bekering, dan zijn we al een poosje bezig met die zaligsprekingen. Zo ziet dat eruit, zegt de Heer Jezus. En dat zijn karaktertrekken, zoals je een portret tekent, waarbij je met een paar lijnen begint en steeds verder inkleurt. De basislijn is arm van geest. En vervolgens tekent de Heer Jezus een volgende lijn. Zalig die treuren, zalig de zachtmoedigen, de hongerigen en de dorstigen naar de gerechtigheid, de barmhartigen, de reinen van hart, de vreedzamen. En dan is het de vraag vanmorgen: herken ik nou iets van mijn eigen portret ook in deze zaligspreking? En als dat zo is, wat een zegen is dat. Wat een zegen als je dan straks de kerk uit mag gaan, wetend dat de Heer Jezus heeft gezegd: zalig ben je als je zo'n vreedzame bent. De vreedzame zoeken vrede, stichten vrede, hebben vrede. Zalig de vreedzame, ze zoeken vrede, ze stichten vrede, ze hebben vrede. Nou inderdaad, deze zaligsprekingen, de zalig de vreedzame, je denkt er wel eens aan als je de berichten leest en alles op je afkrijgt wat er gaande is. Nog steeds in de Oekraïne, in Libanon, in Iran, in heel deze wereld, in al die brandhaarden, al het geweld dat er plaatsvindt. Maar van dat grote wereldgebeuren begint het bij jezelf. Heel persoonlijk. En nogmaals, als persoon heb je sneller onvrede veroorzaakt, oneenigheid veroorzaakt, dan de vrede gesticht. Waarom zegt de Heer Jezus: zalig zijn nou mensen die gekarakteriseerd kunnen worden geestelijk als vreedzame mensen? Nou, eigenlijk kun je dan een vraag daarvoor nog stellen. Waarom zijn er eigenlijk oorlogen? Waarom is er strijd? Waarom zijn er ruzies? Waarom is er die onrust en oneenigheid? Dat brengt ons helemaal terug bij Genesis 3. Waar Adam en Eva eerst vredig, in vrede, in liefde, hand in hand door het paradijs liepen. Na de zondeval staan ze met de vinger naar elkaar te wijzen, maar jij begon. Als jij die vrucht niet had geplukt, als u mij die vrouw niet had gegeven. Daarom zegt de Heer Jezus: als er nou door de geest in je gewerkt is dat je vreedzaam wordt, is er iets veranderd sinds de zondeval? Is er na de zondeval iets veranderd in je hart? Je zoekt de vrede in plaats van jezelf. De oorzaak van allerlei onrust en oneenigheid en onvrede en oorlog en ruzie is onze zelfzucht, onze egoïsme. Ik. En in de derde plaats, ik. En daarom is het zo moeilijk om deze wereld de vrede te handhaven. Eindeloze conferenties, eindeloze overleggen. En als niet aan mijn voorwaarden voldaan wordt, dan breek ik de conferentie af. Hoe vaak is er nou al niet gesproken over vrede in het Midden-Oosten? Hoe vaak is al niet een poging gewaagd om vrede te stichten in Oekraïne? Maar als niet aan mijn voorwaarden voldaan wordt, dan stop ik die gesprekken. Nogmaals, in het groot, maar ook in het klein. Hoe ligt dat misschien in ons persoonlijk leven? Hoe ligt dat misschien wel in een onderlinge verhouding? Als die ander niet, dan. En weet u, dat is eigenlijk uiteindelijk dat je moet concluderen: vrede is niet een kwestie van economie. Vrede is niet een kwestie van politiek. Vrede is niet een kwestie van diplomatie. Vrede is een Bijbelse zaak. En wij bereiken geen vrede met economische verdragen, met handelsverdragen, met politieke overeenkomsten, met diplomatieke afspraken. Vrede is een Bijbelse zaak. En zolang die blindheid er nog is, in het groot of in het klein, is er geen vrede. Zolang we de dwaasheid niet belijden die in ons is, dan komt er geen vrede. Dan is het alleen maar pijnbestrijding. Dan zijn we alleen maar bezig om halverwege de rivier allerlei filters in het water te zetten, om allerlei gif eruit te halen, terwijl we de fabriek die het gif in de rivier loost laten produceren. Vrede is een Bijbelse zaak. In het hart. Want uit het hart komen voort, zegt de Heer Jezus. Boze bedenkingen, doodslagen, overspel, hoererij, dieverij, vals getuigen, laster. En zolang het hart zo is, kun je met allerlei politieke, diplomatieke, economische redeneringen van alles en nog wat proberen. Maar het komt uit de vuile bron. En wat in de mens zit, komt eruit. Wat is nou een vreedzame? Wat is een vreedzaam mens? Een vreedzaam mens is niet iemand die zegt, nou ja, laten we de dingen maar een beetje gemakkelijk opvatten. Niet kosten wat het kost, vrede wensen. Niet iemand die zegt alles te willen doen om moeilijkheden maar te vermijden. Laten we maar een beetje geven en een beetje nemen en elkaar maar een beetje in de waarde laten. Laten we het zomaar een beetje proberen glad te strijken. Dat is geen echte vrede. Een vreedzame is iemand die niet het twistgesprek opzoekt. Een vreedzame is iemand die vrede zoekt te stichten. Eigenlijk staat er, de Statenvertaling heeft gezegd, zalig zijn de vreedzame. En dat lijkt een beetje te gaan in de richting van iemand die zegt, nou, laten we om de lieve vrede wil maar. He, je wil ook geen ruzie. Laten we om de lieve vrede maar elkaar een beetje ruimte geven. Nee, maar er staat letterlijk in het Grieks de vredemakers. Zalig de vredemakers. Dat is dat het hart zo veranderd is dat je zoekt vrede te willen hebben. Vrede te bewerken. Vrede tussen mensen, tussen groepen, tussen landen. Niet in de oppervlakkige zin van geen strijd, geen oorlog, geen ruzie, maar werkelijke vrede. De vrede die God heeft gesticht. Door zijn zoon. Die Bijbelse vrede. Dan gaat het dus niet over het aanleren van een paar lieve en vreedzame houdingen en maniertjes. Het gaat over de natuur. Een nieuwe natuur, een nieuwe mens. Je zoekt en je verlangt nadat die nieuwe mens die op Christus lijkt, de vrede vorst, om hem daarin te volgen, om hem daarin af te beelden. En ik heb al eens eerder gezegd, die zaligsprekingen volgen elkaar op als de sporten van een ladder. Vreedzaam kun je eigenlijk ook alleen maar zijn, vredemaker kun je alleen maar zijn als je een reine van hart bent gemaakt. Als die bron nog vuil is, dan kan je geen vrede stichten. Je hebt een rein hart nodig. Maar de reine van hart, dat ben je alleen als je ook iets van de barmhartigheid van God hebt leren kennen voor jou. Toen je nog een vijand was. En dat hij zich over je ontfermde. En dat kan eigenlijk alleen maar als je met de zachtmoedigheid wordt bekleed. Niet meer zelf ik, maar afstappen van je eigen ik. Ziet u? Ze haken in elkaar, al die zaligsprekingen. Vrede stichten, dat kan alleen maar als je afstapt van je eigen ik. Als je bereid bent je eigen positie op te geven. En een vreedzame is iemand die zichzelf heeft gezien. Die zich als een arme van geest heeft leren kennen. Die getreurd heeft vanwege zijn zonden en de duisternis in zijn hart. Die gehongerd en dorst naar de gerechtigheid die van God is. Als ik honger en dorst naar de gerechtigheid van God, sta ik niet meer op mijn eigen rechten. Krijg ik nog wat? Iemand die met Paulus leert zeggen, ik ellendig mens. Die krijgt een vreedzaam hart. En ja, dat is in de christen, in degene die Christus volgt, in de wedergeboren mens. Een mens die een tweemens wordt, die oude en die nieuwe. En dat strijdt tegen elkaar. En er zijn dingen in je leven dat je in één keer weer voelt opkomen. Al is het maar een flits in je gedachten. Als iemand iets tegen je zegt wat niet recht is en wat gemeen is. En die nieuwe mens die gaat toch door de geest geleid kijken naar die ander zoals Christus keek. Hoe gingen wij niet met Christus om? Hoe gemeen zijn we niet geweest? Hoe vals hebben we hem niet beschuldigd? En wat deed de Heer Jezus? Sloeg hij erop los? Of keek hij Petrus aan met de ogen van liefde? Petrus, ik heb jou eerst lief gehad. Hoe gemeen en hoe vals heb ik de Heer Jezus bejegend. Maar hoe kijkt hij naar mij? Hoe heb ik hem beledigd? Hoe heb ik hem pijn gedaan met mijn woorden, met mijn daden? Hoe heb ik hem gekwetst, geslagen, gedood? Ik ellendig mens. En hoe komt de Heer Jezus dan tot zulke vijanden? Hij komt met vrede. In mijn bloed is vrede. Vrede met God. Vrede met de naaste. Zalig de vreedzame, want ze zoeken die vrede. En hij volgt de voetstappen van de Heer Jezus. Waarom ging de Heer Jezus nou die weg van het vrede aanbieden aan vijanden? Om de eer van zijn Vader. Om de eer en de glorie van zijn Vader, dat er een volk zou zijn dat hem lief zou hebben, omdat hij eerst heeft lief gehad. De vreedzame heeft de eer van God op het oog. En de haat en de nijd en de twist en de ruzie breekt de eer van God af. In een gezin, in een gemeente. In de maatschappij. En als we Christus gestalte gaan vertonen, dan zijn we bereid om zelfs dan maar schade te lijden, onrecht te lijden, omwille van de eer van God. Want het enige dat voor mij telt, is de eer van God en de heerlijkheid van Hem. En hoe zit dat in de praktijk? Als je zoekt naar vrede, hoe sticht je vrede? Een van de meest simpele dingen is tegelijkertijd een van de moeilijkste. Vrede stichten begint in de meeste gevallen met je mond houden. Zwijgen. Konden we onze tong maar in bedwang houden. Zoals Jacobus het zegt, ieder mens die zei, snel om te horen, traag om te spreken, traag tot toren. Dat is een van de beste manieren om de vrede te stichten, is om te zwijgen. Denk aan de Heer Jezus. Hoe had hij niet uit kunnen halen in de rechtszaal, op al die valse beschuldigingen? Maar Jezus zweeg. En als er dan iets tegen je gezegd wordt, geef dan geen lik op stuk. Zeg het niet. En ga ook geen dingen herhalen waarvan je weet dat ze kwaad doen. Als je dan toch eens een keer iets gezegd hebt en je ziet wat het uitwerkt. Ja, we zijn, de oude mens heeft er nog behagen in om te zien dat het een ander kwetst. Dat is die oude mens. Die moet gekruisigd worden. Herhaal niet de dingen waarvan je weet dat ze kwaad doen. En ik noem het nog maar eens een keer. Dat praten over anderen. En dat kan zelfs onder het mom van ik heb zorg over die ander. Breng die zorgen over een ander bij God. Want als je zorg hebt over een ander en je bespreekt het met een ander, de grens tussen dat zorg delen en roddelen is flinterdun. En denk niet dat je sterker bent dan de Satan, want die trekt je zo over dat lijntje heen. Echt. Breng het maar bij God. Want roddelen doet schade. En wie er een keer mee geconfronteerd is voor zichzelf, die weet hoe pijn het doet. Zwijg. Sticht vrede. Ja, een vreedzame voelt het wel in zich opkomen, hoor, om eens ook eens een keer wat te zeggen. Maar hij sticht de vrede door het niet te doen. Snel om te horen. Traag om te spreken. Traag tot toren. Maar is dat voldoende als vredestichter, als vreedzame, dat ik zwijg? Of zegt de Heer Jezus nog meer? Ja, de Heer Jezus zegt meer, indien uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Heeft er iemand iets vreselijks over je gezegd? Hè? Vreselijk naar je gedaan? Je hebt je tong in bedwang gehouden, je hebt er niks op gezegd. En nou nog mededogen oefenen ook? Medelijden? Ja, zegt de Heer Jezus, als je je vijand spijzigt, dan des te meer draag je uit de liefde die ik heb gehad tot u, toen u nog een vijand was. En des te meer heb ik u met mijn liefde gewonnen uit de klauwen van de Satan, toch? Hoe zou u dan niet met liefde, door de vrede te stichten met iemand die u onrecht heeft aangedaan, die ander uit de klauwen van de Satan kunnen redden onder mijn zegen? Als ik door zijn liefde en de vrede die hij door zijn bloed gesticht heeft met de Vader, tussen mij en de Vader, mij uit de duisternis heeft kunnen trekken, zou ik hem dan niet willen navolgen en als een Christus die ander zoeken te winnen? Spijzig, uw vijand. Zit er dan geen grens aan? Is de vrede in die zin dan onbegrensd? Gemeente, ik denk dat we kunnen en moeten spreken dat de vrede een dubbele begrenzing heeft. Vrede stichten wil niet zeggen dat je met allerlei soorten mensen ook vriendschap moet hebben. Dat kan niet. Mag ook niet. Een vriendschapsband met de zondaars die in zonde leven en die daarin voortgaan. Vrede met de persoon zoeken, ja. Maar in de vergadering van de zondaars zitten, nee. David was een vreedzame man, Psalm 120. Maar hij zingt in die psalm 26 en in psalm 1, ik ga daar niet tussen zitten. Ik ga geen ruzie zoeken, maar ik ga ook niet met ze meedoen. Dat is de eerste begrenzing van die vrede. Vrede zoeken met de persoon, maar niet maar om de lieve vrede wil meedoen met die zondaars. Want Paulus zegt ook, en heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis. Vreedzaam, behulpzaam zijn jegens allen, voor ze bidden, raad geven, helpen. Maar het is wel zoiets als dat we moeten omgaan met besmette ziekten. Als iemand een besmettelijke ziekte heeft, dan hebben we de barmhartigheid om voor zo iemand te zorgen, er voor zo iemand te zijn, iemand te helpen. Maar we gaan niet zo in zijn adem zitten dat we zelf ook ziek kunnen worden. Nou, dat geldt met zondaren die in de zonde blijven leven ook. Behulpzaam zijn, vriendelijk zijn, de vrede stichten. Maar we gaan niet in een enorme omgeving zo zitten dat we zelf ook met de zonde besmet kunnen raken. En de tweede begrenzing, gemeente, is dat de vrede niet ten koste mag gaan van de waarheid. De vrede mag niet ten koste gaan van de waarheid. Om de lieve vrede wil, spreken we maar niet meer de waarheid. Nee. Koop de waarheid en verkoop ze niet. We mogen dus ook de waarheid niet verkopen ten gunste van vrede. Want de waarheid is het fundament van het geloof. En vrede is de uitwerking van het geloof. Maar als we het fundament van het geloof gaan inruilen voor een uitwerking, dan gaat het helemaal mis. En een simpele uitdrukking van Thomas Watson was: de bloem van de vrede, die moeten we niet zo zoeken dat we de parel van de waarheid verliezen. De bloem van de vrede niet op zo'n manier zoeken dat je de parel van de waarheid kwijtraakt. Zo trachten de vrede te verspreiden, door het beeld van Christus te vertonen. Praktisch. En wat bevordert dat? Wat bevordert nou de vrede? De vrede wordt in eerste plaats bevorderd door geloof. Want geloof en vrede wonen in datzelfde huis. Geloof in het woord van God, het vasthouden aan het woord van God. En zo in de vrede te leven. Om het geloof te voeden en te koesteren vanuit het woord. Het geloof verbindt ons aan de God van de vrede. En dat geloof verbindt aan een ieder die gelooft in de God van de vrede. Dus geloof bevordert het stichten van de vrede. En het tweede is de christelijke gemeenschap. Niet vreemd voor elkaar blijven. Hoe kan je de vrede bevorderen en de vrede stichten als je niet als christenen, en dat begint in de gemeente, naar elkaar ziet en elkaar ziet? Gemeenteopbouw. En straks gaan de belijdeniscategezanten dat weer met hun ja-woord bevestigen en beloven dat ze hun belijdenis met goede werken zullen versieren. Nou, een van de meest eenvoudige goede werken is er zijn in de gemeente. Er gewoon zijn. Als die ander er is, nee, ben ik er. De christelijke gemeenschap bevorderen, de omgang met elkaar bevorderen, sticht de vrede. En dan zijn we allemaal verschillende soorten mensen en er is op allemaal iets aan te merken. Begin maar bij mij. Ik bedoel dat niet vroom. Er is op iedereen wat aan te merken. Maar op iedere dominee, op iedere gemeente is ook wat aan te merken. Maar let nou niet op de gebreken van een ander. Let nou eens op de gave die hij heeft gekregen van God. Ik weet wel, een zonsverduistering trekt onze aandacht. Kijken we allemaal omhoog. Maar de stralende zomerdag dat de zon aan de hemel staat, we lopen de zomer aan voorbij. Nou, zoek nou niet de zonsverduistering bij een ander. Maar kijk nou eens naar de stralende zon. Ja, de anderen schieten in dingen tekort. Maar er zijn weer andere elementen waar ze uitblinken en beter zijn dan ikzelf, toch? Of niet? Ben ik zelf de beste? Weet ik het allemaal? Oh nee, dat was nou een van die eerste dingen die de geest mij begon af te leren. Niet ik, maar arm van geest. En als ik leer arm van geest te zijn, dan is die ander al veel sneller rijker van geest dan ik zelf ben. Zie nou niet op de gebreken van een ander, maar op wat die ander gekregen heeft om de gemeente te dienen. En daarbij hoort onlosmakelijk, en dat hoef ik u eigenlijk toch niet te vertellen, dat gebed. Dat gebed om de vrede, dat gebed om het bloed van Christus, dat gebed voor elkaar. Gebed voor elkaar blust oneenigheid. Zalig zijn de vredemakers. Geloof, gebed, gemeenschap met elkaar, het zien op Christus. Op hem die de vredestichter is met een hoofdletter. En die dat gedaan heeft op een wijze toen wij nog in de volle vijandschap tegenover hem stonden. Hij is de bron. Bij hem moet ik zijn. Maar dat is wat de geest nou juist ook in die portretlijnen gaat tekenen. Ik ga op Christus lijken. En door hem heb ik vrede. Ik zoek de vrede. Ik sticht de vrede. Maar ik mag ook zelf in die vrede genieten. Van die vrede genieten. Want er staat iets achter in deze zaligspreking, gemeente. Daar word je werkelijk stil van. Zalig zijn de vredemakers, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. En nou zit er in de vertaling twee elementen die het voor mijn besef nou net te weinig aan laten uitkomen wat de Heer Jezus zegt. Het eerste is dit. Zalig zijn de vredemakers, want ze zullen Gods zonen, staat er. Gods zonen genoemd worden. Nee, niet op zo'n holle, goddeloze manier zoals gesproken kan worden over voetballers, godenzonen. Maar zonen van God, omdat ze op de zoon van God gaan lijken. Ze worden naar zijn beeld gevormd. En het tweede is, genaamd worden. Dat lijkt erop alsof je zo genoemd wordt, maar daar bestaat nog een kans dat je het niet bent. Ja, zo noemen ze je. Nee, er staat in het Griekse woord dat zegt erkend worden. Genaamd worden wil zeggen, je wordt als zoon van God erkend en aanvaard. Nou, is dat geen wonder? Is dat geen evangelie? Als de geest op zo'n manier in een zondaar gaat werken die van nature een vijand is, dat hij op Christus gaat lijken, dat hij mag delen in de vrede die Christus met zijn bloed heeft aangebracht op het kruis. Dat bloed dat door de Vader is aanvaard, dat als die geest vanuit dat offer van Christus uit gaat delen en ons gaat kneden en vormen naar het beeld van Christus, dat God zegt, nou herken ik mijn eigen zoon in jou en ik aanvaard je. Als mijn zoon. Ja, dan zegt Paulus, als ik daarover nadenk, dan kom ik niet anders uit met mijn gedachten dan helemaal terug in de eeuwigheid. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming, tot kinderen, naar het welbehagen van zijn wil. Gij zijt kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Zalig de vredestichter, want ze krijgen de eretitel Zoon van God. Omdat hij op de Zoon lijkt. Gevormd wordt naar de Zoon. De God nu des vredes die uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. De God van de vrede heeft zijn werk in mijn leven begonnen en zet het voort. Waarom kwam de Zoon van God ook alweer in de wereld? Waarom kwam hij de vrede stichten? omdat in deze wereld de zonde veroorzaakt heeft allerlei onrecht en oneenigheid en ruzie en oorlog. Daarom heeft de God die vrede zoekt, de koning van de vrede gezonden, opdat de zondaren door hem gerechtvaardigd worden en kinderen van God worden en in vrede mogen leven. Dan mag je vrede hebben door het bloed van de Zoon. Afrondend, gemeente. Met een kleine kans dat ik een paar dingen herhaal die ik net al gezegd heb, maar het is niet onbelangrijk, toch? Vreedzaam zijn betekent op God lijken, op zijn Zoon lijken. En dat begint in je hart. En we kennen allemaal de term broeikasgassen. Alles wat uitgestoten wordt door fabrieken en schoorstenen en uitlaatpijpen, al die gassen die hebben invloed op de lucht, op de atmosfeer. Ons hart is een uitlaatpijp. Spreuken 4 noemt het in vers 23, uit ons hart zijn de uitgangen van het leven. Wat in ons hart zit, komt eruit. Ons hart is een uitlaatpijp. En met wat er uit ons hart komt, zijn we in staat om de sfeer, om de atmosfeer te vergiftigen. En daarom zegt de Heer Jezus, zalig zijn de reinen van hart. Daarom eerst de reinheid van het hart. Als ons hart rein is, als Christus onze, en ik bedoel dat met eerbied, als Christus onze katalysator is geworden, die de uitlaatgassen van ons zondige hart reinigt en zuivert, ja, ons hart zelf rein maakt, dan zullen we de omgeving en de sfeer en de atmosfeer in ons gezin, in de gemeente, dan zullen we die leefbaar maken. Zuiver. Gezond. Wat ventileren we uit ons hart? Als ons hart nog niet gezuiverd is, dan zal het kwaad en zondig zijn. Maken we van ons hart geen moordkuil? Als ons hart niet gezuiverd is, dan komen er uit die kuil haat, nijd en moord. Vinden we dat onze mening ook maar eens een keer luid en duidelijk gezegd moet kunnen worden? Alsjeblieft, laat die uitlaatgassen eerst langs de katalysator van Christus gaan. Want u wilt de sfeer in uw huis, in uw gezin, in uw gemeente toch niet vergiftigen. Je zet je auto toch ook niet in de woonkamer met de motor aan om de boel te vergiftigen. Als we door het geloof verbonden zijn aan Christus, dan leeft de wens om op hem te lijken. Zalig de vredemakers, want hij is de vredevorst die dat gedaan heeft. Zoals Paulus schrijft in de Kolossenzenbrief, vrede gemaakt hebbende door het bloed van het kruis. Hij is onze vrede. Die deze beide gemaakt heeft en de middelmuur van het afscheidsel gebroken heeft, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden in inzettingen bestaande, omdat hij die twee in zichzelf verenigen zou, tot een nieuwe mens zou scheppen. Vrede makende. Zo komt ook Christus vanmorgen tot ons, als we moeten belijden. We zijn zoveel momenten geweest dat ik de vrede niet gezocht heb en niet gesticht heb en niet gehad heb. Om het vanmorgen nog vrede te maken in het hart. En dan mogen al die oorlogszuchtigen en al die ruziemakers en al diegenen die oneenigheid zaaien, Alle die hun hart ventileren omdat ze het kwijt moeten. En dan moet een ander maar zien wat hij ermee doet. Die mogen nou eens vanmorgen bij Christus komen. En het hart maar aan hem uitstorten. En hem bidden om de vrede in zijn bloed. Die geen zonde gedaan heeft. En geen bedrog was in zijn mond gevonden. En als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde. Maar hij gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt. Dat is het. Om zomaar tot Christus te komen. En God geven dat we zo volgelingen van hem mogen worden, mogen zijn en mogen blijven. Om kinderen van God genoemd te worden. Amen. Laten we samen de Heere de dank brengen en bidden. Ja, Heere, wij brengen samen u de dank. Want u bent de God van de vrede. En zo bent u ook door uw Zoon en in uw Zoon afgedaald naar deze oorlogszuchtige wereld. Om de ware vrede te brengen. En u bent God de Heilige Geest uitgestort. Om in de harten van oorlogszuchtige mensen de vrede te bewerken. Dan past het ons om u te danken voor dat plan, voor de uitwerking daarvan en voor de toepassing daarvan. En wij bidden of u ons dat laatste ook wil schenken. Niet alleen maar horen en weten dat de vrede is aangebracht in het bloed van Christus, maar dat we er ook deel aan krijgen. En Heere, dat zal dan toch te merken zijn. Want dan gaan we er ook uit leven en naar leven. Dan zal het te merken zijn dat we op u gaan lijken. En wij bidden voor al die momenten dat dat mislukt bij uw kinderen. Dat toch weer die oude mens opspeelt. Dat we niet de vrede stichten, maar juist het omgekeerde bewerken. Zet een wacht voor onze lippen, dat ons niet iets onbedachtzaams zou ontglippen, waar we anderen mee schaden of mee kwetsen of de vrede mee aantasten. Maar geef ons dat te spreken, wat de vrede dient en de eer van u bovenal. Geef dan ook wijsheid daarin, Heere. En mogen we dan onze vinger leggen bij die belofte waar u zegt, als het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeert, die mild geeft en niet verwijt. Heere, dat we in voorkomende gevallen, waarin we misschien wel iets zouden willen zeggen, maar we niet de wijsheid hebben om te zeggen wat we zouden moeten zeggen of hoe we het onder woorden moeten brengen, dat we dan voordat we iets gaan zeggen, eerst maar in gebed bij u komen. En wil zo zelf, Heere, als de God van de vrede ook in onze gemeente, brengen en bewaren en laten toenemen. U weet wat nodig is. Leer het ons ook, zodat we het van u mogen begeren en ontvangen. Dank voor alles wat u tot hiertoe gaf. Als we vanmiddag samen mogen verder luisteren naar de weg die u gegaan bent, Heer Jezus, om die vrede te verdienen en te stichten met uw bloed. Breng ons dan ook weer gezond en wel en in liefde tot u en elkaar bijeen. Zo leggen we onze dank aan u voor. Brengen we onze gebeden tot u. Loven we en prijzen we uw naam om wie u bent. En wil dat alles dan genadig verhoren. Om Jezus wil. Amen. We mogen ook zingen van de vrede die straks voor eeuwig zal doorbreken. Vrede die door het geloof en in de verbondenheid aan Christus al in beginsel in ons hart en leven mag zijn. Maar het loopt straks uit op de bergen zullen vrede dragen. De heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen. Het heil hun toegezegd. Dat is het tweede vers uit Psalm 72. Ja, laten we dat maar zingen. Het tweede vers uit Psalm 72. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een vredestichter. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.